We willen nu gaan naar het woord van God. Het is wel bijzonder. De afgelopen twee weken zijn wij in wat meer, laat ik zo zeggen, reformatorisch gereformeerde kerken geweest. En daar hebben ze de gewoonte. Tenminste, de predikant heeft daar de gewoonte om zowel een deel uit het Oude als het Nieuwe Testament te lezen. En dan doe ik dat niet met opzet, maar voordat we zo dadelijk aan de prediking beginnen, willen we zowel een stukje uit het Oude als ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament nemen. En wat er ook altijd een gewoonte was, maar dat zijn we hier ondertussen ook wel wat gewend met Erik, dat je één tekst daaruit neemt waarover je spreekt. En men noemt dat dan de tekst van de prediking. Maar zullen we eerst het aangezicht van onze Heer zoeken. Heer, u bent Heer in dit huis. U bent ook Heer en u openbaart uw heerschappij vanuit uw woord. Heer, en wat is het een overvloeiende genade dat wij uw woord hebben. En dat wij het kunnen lezen. Maar door de inwoning van uw geest ook kunnen verstaan. Och Heer, nee, niet dat we alles kunnen begrijpen en doorgronden, op belangen na niet. Maar u spreekt wel tot ons door uw woord. En uw geest maakt het ons duidelijk in harten en levens wat uw woord tot ons zegt. Heren, wij hebben vaak de neiging om de bemoedigende gedeeltes die maar zo vaak mogelijk te lezen, misschien te onderstrepen, te asseren. Maar Heer, heel uw woord spreekt tot ons. En heel het Nieuwe Testament getuigt van Jezus Christus. Hij is Heer in ons leven. U bent Heer in ons leven. Elk woord wat u in de Evangelie gesproken hebt, elk woord wat u door de apostelen gesproken heeft en te schrift gesteld, is gezaghebbend. Is heerschappij, liefdevolle, genadevolle heerschappij over ons levens. Heer, we danken u ook, Heer, dat we in dat collectief, in de gemeente, een tijd mogen hebben om gewoon rustig uw woord te lezen, daar iets uit te nemen en daarna te luisteren, te overdenken. En Heer, u bent het. U bent het die het in onze harten doet doordringen. Niet mijn woorden, niet mijn retoriek, niet mijn voorbereiding, niet mijn verstand, maar de kracht Gods die geopenbaard wordt in woord en geest. Die Heer is Heer in ons leven en openbaart het. Mag het ook zo zijn, deze morgen, deze zondagmorgen, Heer, dat ook het woord weer mag doordringen. Heer, we weten ook dat er een beeld en geluid wordt opgenomen en dat er na deze zondag de gelegenheid is, ja, zelfs wereldwijd, om uw woord te horen. Heer, mogen er zijn die luisteren, ook na deze samenkomst in de week, dat ook zij gezegend mogen worden door uw woord en door uw geest en door uw genade. Amen. Lieve broeders en zusters, het is al heel lang geleden, al heel lang, ach wat heet heel lang, op de eeuwigheid, dat ik hier de genade mocht ondervinden om doorheen Psalm 119 te prediken. Maar vanmorgen wil ik u vragen om opnieuw terug te gaan naar Psalm 119 en daarvan de laatste 8 versen vanaf 169 tot 176 met mij te lezen. Psalm 119, dat is dan de lezing die we lezen uit het Oude Testament van een oud-testamentische dichter. Van een dichter die leefde nog onder het oude verbond van de wet. En die machtige psalm van een lofzang op de wet, Psalm 119, heeft gedicht. Daarvan dat laatste 8 versen, de laatste strofe, vanaf vers 169. En ik lees het u voor uit de Herziene Statenvertaling. Laat mijn roepen naderen voor uw aangezicht, Heere. Geef mij inzicht overeenkomstig uw woord. Laat mijn smeken voor uw aangezicht komen. Red mij overeenkomstig uw belofte. Mijn lippen vloeien over van lofzang. Want u leert mij uw verordeningen, mijn tong zal uw woorden bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig. Laat uw hand mij ter hulp komen, want ik heb uw bevelen uitgekozen. Heere, ik verlang naar uw heil, uw wet is mijn bron van blijdschap. Laat mijn ziel leven, dan zal hij u loven. Laat uw bepalingen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, want uw geboden heb ik niet vergeten. Uit het Nieuwe Testament willen we dan lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5, en daarvan de eerste 11 versen. Romeinen 5, vers 1 tot 11. Van de apostel, geroepen apostel van Jezus Christus, zoals we in het begin van deze dienst ook hebben gehoord, die de geest volmaakt heeft geopenbaard aan Paulus, en het in een brief is geschreven aan de gemeente te Rome, de gemeenten te Rome, en ook in de volle genade van God aan ons als een brief is overgeleverd. En daar lezen we vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop en op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, die onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. De tekst waar we vanmorgen bij willen stilstaan, bij willen parkeren, is Psalm 119, vers 174. Heere, ik verlang naar uw heil, uw wet is mijn bron van blijdschap. Weet u wat ook zo bijzonder is in deze psalm? Dat je ieder vers, ook alleen aan deze strofe, apart kunt nemen. En een halk vers is een prachtige boodschap. En eigenlijk staan ze ook niet echt in een bepaalde chronologische volgorde van opbouw. Het sprankelt van God. Het sprankelt natuurlijk ook van Christus. En ook is dan vers 164 een van de kernteksten uit alleen maar deze strofe. Want in de herziene Statenvertaling begint dat woord met Heere. We hebben gezongen, we hebben beleden, we hebben gezegd Abba, Vader, we hebben gezegd Heer, u bent Heer in dit huis. En als de psalm hier dan begint met dat woord Heere, dan zegt de dichter, u bent Heer. Ik begin met u. Ik begin met u. Eigenlijk moet ik altijd beginnen met u. Ik begin nu ook dit vers wat ik dicht met Heer. Want de Heere God Almachtig, geopenbaard voor ons in Jezus Christus, maar voor de psalmist nog zo'n profetie, ver weg en toch dichtbij. De Heere is alle begin en hij is alle einde. Zelf heeft hij geen begin en hij kent ook geen einde. Dat staat hier niet voor niets in de tekst. Heere, God Almachtig. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat er is gebeurd in de wereld. Onlangs waren wij op bezoek bij onze kinderen in Duitsland en spraken toen de schoonvader van mijn jongste zoon. En hij was met zijn vrouw voor het eerst als Duitser, hij is ook na de oorlog geboren, was hij in Auschwitz geweest en in Birkenau. Het was al een aantal weken geleden dat hij daar geweest was. En hij was er nog ondersteboven van. Helemaal ondersteboven. Wat er kan gebeuren in de wereld als het kwaad om zich heen grijpt. De man is een diepgelovige man. Maar ik kon het niet nalaten. Verschillende malen achter elkaar te zeggen, die idioten. Die idioten. Die idioten. Och, wat is daar geleden? Wat is daar gestorven? Waar was God? Ja, hij was er. God is er. Altijd. God staat altijd boven alles. Dat is wat ook hier de psalmist, als hij hiermee begint, wil zeggen. En God is nooit afwezig. Moet u het boek van Corrie ten Boom, Gevangenen en toch maar eens lezen. Die in Ravensbroek heeft gezeten. Waar zij? Zij wist het. Alle ellende. Ze kregen koolsoep te eten. Alle dagen. Zo'n kommetje vol. Met een paar blaadjes kool erin. En soms vond je een klein stukje vlees. Van onbekende afkomst. Wat tegenwoordig afgekeurd zou worden. En toch, zei tante Corrie altijd, God is er. Daar staat de Bijbel ook vol van. God is nooit afwezig. Ja, wij zijn afwezig. De mens gaat afwezig zijn. Want de psalmist zegt hier ook, ik heb gedwaald als een schaap. Weet u, dat was niet zomaar een zielig verdwalen. Hè? Niet zomaar, ach, ik ben de weg eens kwijtgeraakt. We zijn allemaal misschien wel eens verdwaald. En als je je kinderen deze tijd eens wil laten verdwalen, kijk eens even naar de ouders, ga naar zo'n maïsdoolhof, stuur ze erin, hoop dat ze eruit komen. Dan weten de kinderen ook wat verdwalen is. Nee, je gaat pas verdwalen als je de Heer niet meer nummer 1 zet in je leven. Niet meer nummer 1 laat zijn in je leven. Dan ga je verdwalen. Dat kan gewoon niet anders. Eerst een beetje, steeds meer. Maar we gaan terug naar onze tekst. Heren, ik verlang. Ik verlang. Dat was het geval met de psalmist. Hij had door Gods genade, ja, toen al Gods uitverkiezende genade, had de psalmist De Heere boven alles geplaatst. In onze tijd gaat dat niet. Kun je de Heere niet boven alles plaatsen? Als je niet eerst door Hem geplaatst bent voor Jezus Christus. Eigenlijk was dat met de psalm ook zo. Met de psalmist. Hij kon in eigen kracht niet zeggen, Heere, ik verlang. Hij was door God zelf gegrepen in zijn hart. En daarom zegt hij, ik verlang. Als het in onze leven, als het u en in jouw leven is gebeurd, dat de Heer ingegrepen heeft. Dat de Heer je heeft laten zien dat je verdwaald was als een schaap. Dan pas kun je gaan verlangen. Voor die tijd verlang je niet. Voor die tijd wil je het zelf proberen. Voor die tijd zit je tot je nek aan toe in het maras. Oh, eerst maar tot zover. En dan denk je, als ik nou maar goed spartel, dan kom ik er wel uit. Maar hoe meer je spartelt, hoe sneller je zinkt. En hoeveel mensen zijn er niet die, als dat zo verzitten, en dan is de hand van de Heer. Is die hand van de Heer, pak hem. Pak hem. Pak hem. Ik ben er. Nee. Ik spartel nog wel. Ik spartel nog wel. Ik kom er wel uit. Maar als de Heer dan zegt, nee, ik pak jou. Ik pak jou. Hij wordt eruit getrokken. Dan begint dat nieuwe leven, wat ook de psalmist kende, ook nog voor Jezus Christus. En dan ga je verlangen. Verlangen. Dan ga je het langzamerhand steeds meer. Ga je uitroepen, Heer, ik verlang. Soms heb je dat helemaal niet, hè, dat gevoel in je hart. Ik heb dat zo vaak niet van, Heer, ik voel helemaal niet dat ik naar u verlang. En dan ga je ook nog bidden, Heer, alsjeblieft maak dat ik weer ga verlangen. En toch weet je heel diep. En toch verlang ik. Toch verlang ik. Oh, er zijn zoveel verlangens. Er zijn zoveel wensen in het leven. Luister maar om je heen. Dat gaan we niet invullen, vul het zelf maar in. Oh, wij kennen onze wereldse verlangens nog wel. Zoveel te verlangen. En alles is niet meer dan zo'n zeepbel. Gisteren waren we een dagje uit in Rotterdam en dan zit je in de metro en een kindje heeft zo'n ballon. En er was wat scherps in die metro. Knal, gelukkig raakte niemand in paniek. Want dat heb je tegenwoordig als er wat knalt. Dan raken mensen soms in paniek. Maar iedereen begreep wel, ja, die ballon die was stuk. En dat was voorbij. Maar dat verlangen naar God. Naar verlangen naar Gods heil. Verlangen naar Gods heil. Een mensenkind die door God eruit gehaald is. Met de drek van de moeras nog aan zijn lijf. Het stond tot hier. En die geplaatst is voor Jezus Christus. Die zegt, Heer. Moet u kijken hoe ik eruit zie, ik verlang, ik wil schoon, ik verlang naar uw heil. Ik verlang naar Jezus Christus. En hier zegt de psalmist, de dichter, Heer, ik verlang naar uw heil. Ik weet wie ik ben. Ik heb gedwaald als een schaap. In de Duitse vertaling staat het in de tegenwoordige tijd. Ik dwaal als een schaap, staat er in de Duitse vertaling. Ik weet niet wat het juist is, dat moet ik maar eens aan een echte theoloog vragen. Hoe het in de grondtekst staat. Of het nou verleden tijd was of tegenwoordige tijd. Maar we weten allemaal nog best dat ook als kinderen van God, dat we af en toe het gras bij de buren groener is dan bij een ander. Dat we zeggen, Heer, uw weide die begint wat geel te worden. Het wordt tijd dat het regent, maar bij de buren hebben ze gesproeid. Dan ga ik nog eens even grazen. Maar we verlangen naar het heil. Naar Jezus Christus. Daarover gaat het ook in het gelezen gedeelte. Wat we hebben gelezen in de brief van de Romeinen, maar daar straks aan het eind nog wat over. Maar dan komt het in de tekst. Dan staat er, uw wet is mijn bron van blijdschap. Oh, wat een getuigenis. De wet? Kent u de wet? Waarover spreekt de psalmist dan, als hij het heeft over de wet en in heel de psalm? Oh ja, de wet van Mozes, hè? Och, heeft u tijd in uw vakantie? Neem een goed boek mee, de Bijbel. Lees de hele wet van Mozes maar eens door. Ja, dat is nogal wat, hè. Maar ja, het kan wat eenvoudiger. Zoek maar een Exodus op de 10 geboden, de 10 woorden van God. Die God zelf met zijn hand op stenen tafel heeft gegeven en die in de ark van het verbond werden gelegd. Dat is het fundament van de wet. Daar rust alles op. Heb de Heer uw God uw lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Ja, daar gaat het om. Daarover spreekt de psalmist zeker en in de eerste plaats. Ja, we weten het. En we geloven het. En we blijden het. Veel van de wet, van de oud-testamentische wet, van het oude verbond. Alles is vervuld in Jezus Christus. Ja, natuurlijk. Alles is vervuld in Jezus Christus. We hoeven geen dieren meer te offeren. Het is niet meer nodig dat we bloed laten vloeien voor de vergeving van onze zonden. Maar betekent dat dan, dat als we in het Oude Testament lezen, En de 10 geboden nog eens lezen. Ik weet het, er zijn nogal wat kerken in Nederland. Maar die alle weken de 10 geboden gelezen. Dat hoeft niet. Niet nodig. Maar lees ze nog eens. Is dat voorbij? Oh ja, een beetje. Gij zult niet stelen. Ja, mijn belastingformulier iets anders invullen, dat is niet stelen. Nee. Gij zult niet doodslaan. Nee. Dat doen wij als nette christenen niet. Maar er zijn zoveel. Zoveel, is dat dan voorbij? Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Hoeft dat dan niet meer? Moeten we Jezus Christus niet lief hebben? Hij is Heer in ons leven. Moeten we hem dan niet boven alles, boven onze vrouw, boven onze kinderen, boven onze familie, lief hebben met heel ons hart, met heel ons ziel en met heel onze kracht? Is dat voorbij? Natuurlijk niet. Laten we eens kijken hoe in Psalm 119 de wet wordt omschreven. Dat heb ik uit die mooie Bijbel die ik van u gehad heb. Bij afscheid als oudste heb ik dat gevonden. De kanttekeningenbijbel, de studiebijbel van de HSV. Wet, dat is onderwijzing. Niet vrijblijvend. Getuigenissen van God wordt het genoemd. Waar God ernstig en diep betuigt dat het zijn wil is. Bevelen wat God aangewezen heeft om te worden gedaan. Verordeningen, wat de goddelijke wetgever heeft voorgeschreven. Voorschrijven is een bevel. Als de dokter u een medicijn voorschrijft, dan zegt hij er meteen bij, dat moet u innemen. Is niet, doet u het niet. Heb u een probleem? De dokter ook. Geboden, wat God bevolen heeft. Bepalingen, waarvan de goddelijke rechter heeft bepaald wat recht is. Woord, wat goed gesproken heeft. Gaan we nu terug naar de psalmist. Die getuigt dat dit allemaal zijn bron van blijdschap is. En als we dit nu eens op onszelf toepassen, dan komen we bij de volgende vraag. Leest u maar eens dan de hele wet van Mozes door. Maar dat kan toch eenvoudigweg niet de bron van onze blijdschap zijn? Dat kan toch niet? Dat moeten we volbrengen. De oud-testamentische dichter, dat zul je volbrengen. Oh, gelukkig waren daar de offers die de zonde vergaven. Maar het was Gods wil. Dan sta je toch machteloos? Hoe krijgen we dat gedaan? De wet doet alleen maar zonde kennen, zegt Paulus. De wet trapt ons in de drek van ons eigen bestaan. Die schopt ons terug in het moeras. Zie maar dat je eruit komt. Je kunt eruit komen, moet je dat doen? Hier heb je een reddingsboei, de wet. En voor de rest moet je het zelf uitzoeken. Alleen al die 10 geboden. De eerste gebod, gij zult de Heer uw God lief hebben, enzovoort. Hoe moest die arme psalmist dat houden? Oh, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen, die 10 geboden? Hoe krijgen we dat voor elkaar om dat ons leven lang volmaakt vol te houden? Misschien kunnen we eens proberen om de Heere God wat tevreden te stellen. Een beetje hier en daar. En Jezus dan? Jezus doet er nog een schepje bovenop. Toen Jezus op aarde rondwandelde in de bergreden, deed hij er nog eens een schepje bovenop. Luister maar wat Jezus zegt in Matteüs 5, vers 27 en 28. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is, gij zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u al, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Jezus pakt die 10 van de 10 geboden. Gij zult niet echtbreken en gij zult niet begeren hetgeen van wat uw naasten is. 2 geboden pakt Jezus hier beet. Hij zegt, kijk, dat staat er. Maar zo is het. Ach. Paulus in de Romeinenbrief Daarom zal het werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Psalmist, hoe kan dat? Je leven lang moet je offers brengen. Je leven lang moet je dieren offeren. Om nog een beetje in het reine te komen met God. Je leven lang met schapen en duiven en runderen en jonge stieren. Je leven lang verplicht die ene dag in het jaar voor de verzoende grote verzoendag te moeten houden. Wat een moeite allemaal. Psalmist, heb je het niet verkeerd gedicht? Had je niet moeten zeggen, uw wet is mijn bron van kwelling? Van kwelling? Alsmaar. Nee, dat lezen we niet. En waarom niet? Die prachtige volgorde van deze strofe van de psalm. Zoveel meer vinden we hier. Zoveel meer. Die oud-testamentische psalmist wist ook heel goed wel dat hij door het houden van de wet niet de vrede met God kon verdienen. De psalmist begrijpt het wel, dat hij door het houden van de wet niet zelf uit het moeras van de zonde zou kunnen komen. Hij wist het al omdat er elke dag weer bloed moest vloeien voor zijn zonde. Hij wist het wel. En hij wist het wel degelijk. En hij kon twee dingen doen. Heer, laat mij maar. Ik ga bij u weg. Ik zie wel hoe het afloopt in dit moeras waar ik in zit. Laat mij maar. Ga maar weg. Ik ga bij u weg. Ik red het niet. Nee. Hij had het al eerder gebeden in vers 173. Kijk toen maar eens in uw Bijbel. Maar hij bidt tot de Heer. Laat uw hand mij te hulp komen. Laat uw hand mij te hulp komen. Strek uw hand uit naar mij. Ik zit in het moeras. Daar had de psalmist nood aan. Hij had nood. Hij had grote nood. Help mij. Red mij. Hij had nood aan een definitieve verlosser. Hij had geen nood aan nog eens 100.000 schapen of lammeren, 400.000 duiven of een hele kudde jonge stieren. Daar had hij geen nood aan. Hij had nood aan een verlosser, een verlosser. Hij zegt niet tot de Heer, Heer, geef mij zoveel offerdieren. Geef mij zoveel offerdieren. Zo ontzettend veel offerdieren. En laten we dan maar eens in de maand grote verzoendag houden. Nee, Heer, laten we maar één keer in de week grote verzoendag houden. Nee, hij zegt, Heer, laat uw hand mij te hulp komen. Steek uw hand uit. Ik zit vast. Ik kan er niet uit. En dat doet de Heer, toen al. Hij ziet in de verte het kruis. Hij weet, en goed, vroeg, laat, komt die verlosser, ook voor mij. Vers 173 besluit dan ook van, ja, want u leert mij uw verordeningen. Ik kies voor uw verordeningen. Ik heb uw bevelen uitgekozen, want u hebt uw hand uitgestrekt. U hebt mij gepakt, u hebt mij uit de drek gehaald. Daarom kies ik voor u, voor uw verordeningen, voor uw wet. Beter kan toch niet? De psalmist zegt, ik kies voor u. Ik ga niet bij u weg. Ik wil niet bij u weg. Strek uw hand uit. Red mij. Weet u wat er dan gebeurt? Bij de psalmist wat er dan is gebeurd, als hij weet van, ja, de Heere God, die zal de verlosser zenden, die zal zijn hand uitstrekken, dan wordt die wet, wordt ineens heel anders. Die wet wordt zijn blijdschap. Zo staat het er. Omdat God er is. Omdat de Heere zijn hand uitstrekt. Omdat de Heere hem te hulp komt. En antwoordt, ook in profetie al. Ja, ik zal verlossen, zegt de Heere. Ik, de Heere, zal u verlossen. Gij, Israël, gij, psalmist, ik zal u verlossen. Dan wordt de wet een bron van blijdschap. Hoe wonderlijk dat ook klinkt. Gods heil gaat komen. Jezus Christus. En daarom, alleen maar daarom, kon een psalmist zeggen van, ja, uw hand kwam mij te hulp. U liet mij zien dat de verlosser komt. U hebt door de profeten gesproken, door Mozes gesproken, in de wet gesproken. Nee, nee, die dieroffers, dat stopt een keer, want er gaat eenmaal, op mijn tijd, op mijn dag, op mijn uur, gaat er een offer gebracht worden, wat voor eens en voor altijd verzoening brengt voor geredde zondaren. En dan kan de psalmist toen al zeggen, uw wet is mijn bron van blijdschap. Een bron, wat is een bron? Een bron is een fontein van helder, sprankelend en koel water. En het is een tijdje geleden erg warm geweest. En misschien heeft u toen ook wel zo even een fles met water in de koelkast gedaan. Van dat heldere, koele water om de dorst te lessen. En zo zegt de psalmist, als ik nu, omdat ik u ken, omdat ik weet dat u de verlosser zult geven, uw wet lees, is zij voor mij als een bron van water die mijn ziel verkwikt, die mijn hart vervult, die mijn blijdschap geeft in mijn leven. Is het niet een starre, dodende wet van je moet, je zult? Nee, dan is er een verlangen geboren die zegt van Heer, ik verlang ernaar. Kent u al de nood? Heb u de nood aan een verlosser, aan de verlosser gekend in uw leven? Och, dan moet u niet in mate gaan zitten denken. Maar heeft u het gekend? Dan zegt van ja, ik heb een nood aan een verlosser. Als ik de Bijbel lees, is het voor mij een kwelling. Word ik veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis in de hel. Ik heb een nood aan een verlosser. Heb u de hand van de Heer gezien, die u daaruit trok? En als u dan nu de Bijbel leest, oh, er staan al zoveel oordelen in. Dan zeg je, ja Heer, dat gold ook voor mij. Dat gold ook nog voor mij. En als ik me nu als mens zie, geldt het eigenlijk ook nog steeds voor mij. Maar daar is de verlosser. Daar is de verlosser, die heeft mij gered. En nu zijn al die geboden, de geboden van Jezus. De geboden van Jezus zijn oneindig dieper, oneindig zwaarder, oneindig hoger dan de wet van Mozes. Volg mij. Volg mij. U, Heer? Ja, mij. Waarheen? Volg mij. Waarheen dan, Heer? Volg mij. Ja, maar ik wil eerst weten waarheen. Nee, volg mij. Waarheen dan? Lees maar. In uw woord. In mijn woord. Lees het maar. Dan lees je wat het betekent. Volg mij. Alleen maar in de Bijbel. Ja, alleen in de Bijbel. Nergens anders? Nee. Volg mij. En dan gaat het verlangen groeien. Als je leest. Bid. En leest. Bid en leest. Ga even naar de Romeinenbrief. Dat is een toepassing. Want die woorden zijn prachtig. Die Paulus hier noemt, het Een en al evangelie wat hier uitsprankelt. Maar vanaf vers 3. En dat niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Paulus. Over welke verdrukkingen heb je? Vorige week zondag waren we in de Nederlands gereformeerde kerk, een predikant uit Rotterdam. Die had het over het lijden. En die zei, ik heb het niet over het algemeen lijden. Maar ik heb het over lijden en verdrukking die gelovigen lijden om hun geloof. Dat was één vorm van verdrukking, maar Paulus heeft het hier over verdrukkingen, maar ik wil er vanmorgen een heel andere uithalen, eentje maar. Ik ga het niet hebben over de verdrukkingen dat de buren u wel eens scheef aankijken omdat u gelooft. Verdrukkingen in ons eigen leven. Ik moet het eerlijk belijden. Ik voel wel eens weerstand om de Bijbel te gaan lezen. Af en toe zijn er zoveel andere dingen. Dit nog en dat nog. Er zijn ook, volgens mij dan, leukere dingen te doen. Daar ligt de Bijbel daar. Dicht. Ja. Ik voel dat soms als een verdrukking. Van mezelf, hè. Dat doet niemand mij aan. Ja, het zou kunnen zijn dat er een noodgeval is in de familie, dat de telefoon gaat, dat je onmiddellijk weg moet, dat is wat anders. Maar je hebt de tijd en dan... Oh, ik heb dat niet op toon hoogte, dat boek, maar ik heb nog een mooi boek liggen. Ah, het is vakantie. Roem in je verdrukking. Zeg, Heer, ik heb even de moeite mee. Om los te komen van dat andere boek. Of van de computer, van de televisie. En als je dan toch de Bijbel pakt. Je pakt hem toch. Je slaat hem open. Omdat weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. Volharden. Je voelt die druk in je leven, in je hart, in je daden. Maar je pakt hem toch. Daar groeit volharding uit. Hoe ik me ook voel. Ik pak hem. Ik doe hem open. Ik lees. Gek, hè? Als je dan een tijd gelezen hebt, dan altijd, niet altijd even heftig, was het weer een bron van blijdschap. Ah ja. En dan denk je, als ik het nu niet gedaan had, had ik vandaag wat gemist. Een bron van blijdschap gemist. Ik weet niet of ik de enige ben die daarmee te worstelen heeft. En want wat staat er dan in vers 4, zegt Paulus, in de volharding, ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ik weet het, in de context van de Romeinenbrief moet het misschien heel anders uitgelegd worden. Maar alleen al in de toepassing, ja, als je vol hart hebt, die hoop dat je dan weer hebt gedineerd aan de bron van blijdschap. Die wordt dan niet beschaamd. Nee. Want je weet, omdat vanuit dat woord van God en vanuit de inwoning van de Heilige Geest, is die liefde van God wordt weer zichtbaar, wordt weer voelbaar, die in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Dan zeg je van, ja, daar is die bron van blijdschap. Oh, wat heerlijk is dat. Wat heerlijk is dat. En de wet, wat doen we daarmee? Die schuiven we maar niet aan de kant, hè. Ook die mag je lezen. Want als je leest in de tekst van de Bijbel, van het Nieuwe Verbond, dan groei je in Jezus Christus en dan wordt het allemaal een bron van blijdschap. En ik heb het wel eens gehoord, gelukkig niet vaak, maar ik heb wel eens een keer gehoord van, dat iemand tegen mij zei van, ja kijk, weet je, je bent gered door Jezus. En feest maar. Doe maar wat je wil. Ah ja, niet doodslaan, niet stelen en zo. Ik heb wel eens gehoord van, ja, weet je. Als je er nou echt niet meer zo helemaal met je vrouw kunt vinden of met je man, dan. Ja, je leeft tenslotte onder de genade. En je hebt het dus, ja. Tegenwoordig heeft iedereen het toch over zijn ex. Nee, als je leeft en volhardt en blijft volharden en dineert aan de bron van blijdschap, dan ontvang je ook die hoop die niet beschaamt. Want toen wij nog krachteloos waren, zegt Paulus in de brief, is Christus op bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Toen wij nog krachteloos waren. Je zit in de verdorvenheid van het moeras van de zonde. En wat ben je? Krachteloos. Krachteloos wil zeggen zonder enige kracht. Je kunt er eenvoudig weg niet en nooit meer uitkomen totdat je het uiteindelijk ten onder gaat en wegzakt in de diepte van de verdoemenis en de hel. Toen wij nog krachteloos waren, toen de psalmist nog krachteloos was, eigenlijk zegt Paulus, is Christus op bestemde tijd, op de tijd die God had bepaald, voor die krachteloze, dwalende zondaars gestorven. Tja. Wij dan, zegt Paulus, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben voortaan vrede met God. Door onze Heere Jezus Christus. Wat is dat een fontein van genade. Te weten dat je vrede hebt met God. En dat God niet onze gevoelens van. Moet ik kent. Maar dat hij vrede heeft gesloten met ons. Vrede bij God. Weet je. Ik zeg het ook maar weer eens eerlijk, als ik 's avonds in de Bijbel lees, soms na een half uurtje, dan krijg ik zo'n rust en vrede met God, dat mijn oogjes toevallen. Mijn vader had het ook, dus het zal erfelijk zijn, maar mijn moeder zei dan, Arie, slaap je? Nee hoor, maar Anke zegt, Frans, slaap je? Ja Anke, ik slaap. Dat was het verschil met mijn vader, hij wou het niet weten. Maar had ook een zwaar leven als boerenarbeider, maar zoveel rust geeft het woord van God dan voor mij, dat ik mijn oogjes wel eens, zeker als ik op een tekst stuit waar ik over ga nadenken, dan wordt het echt wel eens wat te zwaar met de oogleden. Dat als illustratie hoor, ik wil niet zeggen dat als u niet in slaap valt met het Bijbellezen, dat u dan geen vrede heeft met God. Ik hoop van niet. Ja. Wat is er dan goed? Een genade dat we Heer kennen. En dan willen we vanmorgen dan ook eindigen. Met die woorden van Paulus. Nogmaals te lezen. En dit niet alleen. Maar we roemen ook in God. Die onze Heer, door onze Heer Jezus Christus. door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Heb jij die ontvangen? Ja, dan raak je die nooit meer kwijt. Alleen wordt van ons gevraagd, telkens naar onze bron van blijdschap te gaan en daaruit te drinken, te drinken, te drinken, totdat we eens bij hem zullen zijn en onze volharding door hem genadevol beloond zal worden. Weet u, er is nog een verdrukking. Naar de kerk gaan, samenkomen. Vooral in de winter als het bed warm is en het nog donker. Maar als je hier dan bent, zijn er tegen elkaar, Anken en ik. We kunnen weer naar onze eigen broeders en zusters, hoe we het ook goed gehad hebben. Bij Toon in Tongeren en in de gemeenten in Stuttgart en in Eindhoven, wat ook goed gaat. Maar bij jullie te zijn is voor ons een grote vreugde. En laten we de Heer ook danken. Heer, niet wij hebben de bron van blijdschap gezocht. Niet wij hebben de bron van blijdschap, uw wet, volledig gehouden. Niet wij zijn getrokken uit het moeras van de zonde en verdorvenheid. Niet wij hebben onszelf eruit kunnen redden door de wet te houden. Want op die manier was de wet niet anders dan een vreselijke kwelling. Dat telkens als we trachten probeerden God tevreden te stellen, de wet te houden, zonken we alleen maar dieper, dieper, dieper weg. Totdat er de krachtige rechterhand Gods was, die ons zelf beetgepakt heeft en ons eruit getrokken, gereinigd heeft van de drek van verdorvenheid en zonde door het vergoten bloed van Jezus alleen. We willen bidden, Heer, in het algemeen, voor al die mensen om ons heen die nog zelf bezig zijn om te ontkomen uit het moeras, om van hun leven iets te maken, wensen vervuld te zien geraken die geen wensen zijn. Heere, wees ook hun barmhartig en genadig. We weten het, Heer. We weten het, Heer. Maar we doorgronden het niet. We kennen het niet dat u ook een uitverkiezende genade kent. Maar wij weten niet wie u uitverkoren heeft. We weten wel dat wij uitverkoren waren van voor de grondlegging der wereld. Maar och, Heere, breng uw kudde bijeen. Verzamel hen uit de moerassen des levens door de prediking van woord en het getuigenis van Jezus. Heer, we buigen diep onze hoofden en bidden, mogen wij in onze levens, in onze woorden en daden een bron van blijdschap zijn, zodat de mensen kunnen zien waar redding is. Heer, we danken u voor deze morgen, voor de liederen, voor de prediking, voor de kinderen die weer in ons midden waren. En we bidden u ook, Heer, voor onze broeders en zusters die nu met verlof zijn. We bidden ook voor hen die nog met verlof gaan, dat ze een goede tijd en dat ze één goed boek mee zullen nemen. Naast misschien die andere, het boek, het woord van God, dat dat mee mag gaan, waar ook de reis heen zal gaan. Heer, geprezen zij uw naam Heer en uw wet en woord. En Jezus Christus alleen is de bron van onze blijdschap. Amen.